Met Michiel. Special. Smashing Pumpkins. Melancholy and the Infinite Sadness. 3FM. Smashing Pumpkins is in de jaren 90 een van de meest toonaangevende rockbands. Die status danken frontman Billy Corgan en de zijne mede aan hun tweede album Siamese Dreams, maar vooral aan het indrukwekkende dubbelalbum uit 95 met die vreemde naam, Melancholy and the Infinite Sadness. Deze dame van MTV legt uit wat er zo ongewoon is aan dit dubbelalbum.
The new album has 28 tracks. It's a double CD. It's called Melancholy and the Infinite Sadness. And it's really unusual for a band to release 28 original songs on a double CD. Because usually you do double CDs and you do like remakes, or you do double CD when you're doing like, you know, greatest hits of. But this band, double CD, 28 brand new songs, because the lead singer Billy Corgan says like, Smashing Pumpkins, we're on another level now. You know, I want to bring all the music to all the people. They had so much material too when they went to record the album. They were like, come on, let's just put them all on.
Met dit derde album laten de Smashing Pumpkins zien wat ze allemaal in huis hebben. Het is een bijzonder imposante, maar ook een riskante zet om zo'n ambitieus en divers album uit te brengen. Het pakt, zoals we nu weten, goed uit voor de Smashing Pumpkins. Sterker nog, het wordt hun meest succesvolle release ooit. Maar toch zit er ook een donkere kant aan het succes. Terwijl de bekendheid en de status van de band groeit, nemen de problemen en de stress in de band even hard toe. En het was vanaf het begin, op zijn zachtst gezegd, al niet de meest stabiele band. De vier originele bandleden ontmoeten elkaar eind jaren 80 in Billy's geboortestad Chicago. Billy Corgan loopt dan al een tijdje rond met het idee om een band met de naam The Smashing Pumpkins te beginnen. Het idee krijgt echt vorm als die gitarist James Ia tegen het lijf loopt. Niet veel later komt bassiste Darcy Radsky erbij en met de komst van drummer Jimmy Chamberlin is de originele line-up compleet. Tijdens dit prille begin lijkt het nog een sterke viereenheid, maar al snel ontpopt Billy zich tot meer dan gitarist en frontman alleen. Dat wordt al duidelijk bij de opnames van het eerste volledige album Gish, dat in mei 91 verschijnt. Billy is een perfectionist en om het beste resultaat te behalen speelt hij zelf uiteindelijk zo goed als alle gitaar- en baspartijen. Je kunt je voorstellen dat James en Darcy, zelf gitarist en bassist van de band, hem dat niet in dank afnemen. Maar ja, Billy is een enorme control freak, maakt hij geen geheim van. Hij bepaalt hoe het album gaat klinken.
Usually the band, it happens two ways. There'll be stuff that I spontaneously come up with practice and we'll immediately kind of go in and start working on it. And there's other instances where I'll bring in a demo, usually just music. And then I'll just kind of start arranging it with the band. I'll play the demo and say, okay, I kind of want to do this, but I'd like you to do this. So that's usually how it works with the band. There's other songs that I write completely on my own, and the band never is really even involved at all in the process. It just gets to wait till we get to the album.
De band heeft ook moeite met het immense succes van de term alternatieve muziek dat begin van de jaren 90 opduikt.
What is alternative music? That's a great question. Nobody seems to know anymore.
I think it used to be a music that was unpopular. And then they discover they could make lots of money.
The true alternative bands most people will never hear of.
Wel heel erg ironisch, hun debuutalbum wordt geproduceerd door Butch Vig, de man die ook het album van 91 produceert, waardoor alternative definitief mainstream wordt. Nevermind van Nirvana.
We released our album, you know, roughly 2 to 3 months before Nevermind came out. Nevermind came out, that's obvious, that changed the way music will be for a long time.